En dan nu, de Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
Er ook wat leuk. Hartelijk welkom, dit is de Donderdagdate. We horen als eerste Can Function en Got To Be Enough. En de Donderdagdate, je weet het hè, dat is inspirerende talks over gezond leven. Het laatste gezondheidsnieuws en natuurlijk veel good muziek om jou een goed gevoel te geven.
Frank Ruiters!
De Donderdagdate dus.
De Donderdagdate!
Met vandaag in dit programma Wouter de Jong, hij is orthomoleculair therapeut en vertelt over Genostemma. We hebben contact met orthomoleculair voedingsdeskundige Cindy de Waard over de darmen als een soort tweede brein. En we spreken met orthomoleculair docent Yvonne van Sticht over het belang van vitamine B12. En in uur 2 ook Mohamed Boularier, natuurgeneeskundige, over de nadelen van het nieuwe roken. Dat is een zittende leefstijl. En wat jij kunt doen om het op te lossen, het probleem.
De Donderdagdate is gezondheidsnieuwsradio.
Tussendoor dus gezondheidsnieuws. Ga er lekker voor zitten en geniet ook van de muziek. Zoals deze, hier is Shannon. En Let the Music Play. Gaan we doen.
Frank Ruiters.
net een beetje anders dan het standaard singeltje. Let the music play. Voor Shannon.
Disco Gigant.
Gezondheidsnieuws.
Ja, we gaan zo schakelen naar Wouter de Jong. Maar even een bericht. Een mooi bericht over een stof in cacao. Dat is theobromine. Theobromine uit cacao lijkt namelijk je biologische klok te vertragen. En dat draagt bij aan een betere vaat- en hersenfunctie op de langere termijn. Theobromine zit dus van nature in cacao, hangt samen met een vertraagd biologisch verouderingsproces op DNA-niveau. Onderzoekers maten de hoeveelheid theobromine direct in het bloed en zagen dat hogere waarden gepaard gingen met een jongere epigenetische leeftijd. Dit effect blijft staan zelfs na correctie voor andere stoffen uit koffie en cacao, wat wijst op een specifieke werking van theobromine zelf. Het biedt een mogelijke verklaring voor het bekende fenomeen dat chocoladeliefhebbers vaak een gezonder hart hebben en een langer leven. Dus eet maar lekker je chocola op, puur boven de 85%. Zometeen Wouter de Jong dus over Gino Stemma. Meer over hem kun je vinden op de website www.dedonderdagdate.nl. Dan kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl, klopt. En klik dan interviews. Wouter de Jong kies je dan. Hier is eerst nog Patrick Gammon.
When the job is over and the work is done and the kids are all out of school, let's cut the crowd, don't hold it back. We got a party like a bunch of fools. I knew a queen who was really mean. She was going by the name of Jones. Was the meanest queen that I'd ever seen on the dance floor shaking her bones. She'd say,
don't be foolish,
Miss Thing, you better let me alone. Cause if you can't compete with the way I move, then you better take your black butt home. Straight, gay, or in between, Miss Jones couldn't wait to read. She'd be the first and the last one to let you know that you were messing with your pee, honey.
Work. Now let me see. song. I dropped in, cause I was on my way to town.
Gotta do my duty, gotta shake my booty to the stuff you throw down.
Over in the corner there's Brother Jack Horner selling loose joints, bennies and jets.
Maybe this Clinton caught the thing.
Won't be getting it like that.
If I must say so, it's time to go. Thanks a lot for the beer and the wine. But my feet are sore, but I'll find the door. If you niggas would just
turn off the light.
What's the name of the song? Hij weet het zelf niet. Natuurlijk is het Do My Diddy.
De donderdagdate.
The most important thing in my life, my kids.
Your family will be happy to know you think of them first. But they'll tell you the most important thing is really your health. We can maintain good health through knowledge and personal responsibility. And we can win with wellness.
What's the most important thing in your life? Health?
Right. And health is strictly up to you.
Wouter de Jong is er. Hallo Wouter.
Hoi Frank.
Ik neem zelf elke dag al nu Jagulan. Dat is thee van de Gynostemma pentaphyllum. Dat komt ook uit de traditionele Chinese kant volgens mij. En ze noemen het daar ook wel het kruid van de onsterfelijkheid. Interessante naam.
Ja, het is een grassoort. Het behoort tot de grassen. En ja, net als dat thee heel gezond is... is dat wel enigszins stimulerend. Niet één kopje groene thee, maar als je echt 3-4 groene thee drinkt... dan merk je wel dat er toch theïne, dus cafeïne, in zit. Ja, dat geldt ook voor zwarte thee en ook witte thee. Dus dit is eigenlijk een kruidenthee... maar met unieke adaptogene kwaliteiten erin. Dus als je kijkt naar de merken die adaptogene aanbieden... dan heb je bijvoorbeeld Ron Tea Garden, zo'n hele bekende Chinese... leer, en die heeft zijn eigen merk. En die heeft ook Spring Dragon Longevity Tea. Dus je denkt, hey, longevity tea, dat is interessant. Wat zit daar dan in? Ja, de thee is dus van Gynostemma gemaakt. Nou, er zit ook astragalus bij, en schisandra, en goji, en ginseng. Maar het hoofdingrediënt is die Gynostemma. En ik denk dat hij die andere kruiden heeft toegevoegd, omdat de Gynostemma zelf enigszins een bittertje heeft. Het is niet extreem bitter, maar als je gaat kijken naar poeder of extracten, ja, dan heeft het wel een hele bittere smaak. Dus daarom denk ik dat hij die andere kruiden heeft toegevoegd. Maar je kunt het kruid kopen en daar heel goed thee van zetten. Los de thee drinken. Maar je kunt ook met die thee bijvoorbeeld havermout maken, of daar je rijst in koken, of het gebruiken als basis voor een smoothie. Ja, het is niet stimulerend. Het is ook niet per se rustgevend, behalve als je gestrest bent. En ze noemen het wel de ultieme adaptogeen.
Het is trouwens een hele lekkere thee hoor, sowieso. Het is een beetje zoet.
Ja, het is enigszins zoet, maar er zit ook een bittertje zit erin.
Oké, valt me niet op. Maar...
ja, ik heb zelf het poeder. En dat is, wat ik het goed zeg, een 20 of 25 staat tot 1 extract. En als ik daar maar een klein mespuntje toevoeg aan mijn smoothie, dan proef je toch wel dat bittertje erin.
Het activeert het enzym AMPK. Net zoals geldt voor, dat doet ook vasten, dat doet beweging en dat doet ook berberine.
Ja, er zijn meerdere stoffen die dat doen. Metformine, het medicijn bij diabetes, dat stimuleert ook AMPK. Maar de krachtigste stimulator is eigenlijk gewoon calorische restrictie. Dus vasten of minder eten dan dat je nodig hebt. Dus je hebt aan de ene kant eigenlijk anabolisme. Dat is mTOR, dat wordt voornamelijk door eiwit, specifiek leucine gestimuleerd, groei. En dan heb je de AMPK aan de andere kant. Dat wordt voornamelijk gestimuleerd, wat ik zei, door calorische restrictie, vasten, maar ook wat je zei, berberine, het medicijn metformine en ook Gynostemma doet dat. Nou, je kan natuurlijk niet de hele tijd vasten, calorische restrictie, want dan raak je uitgemergeld, plus je krijgt je voedingsstoffen niet binnen. Aan de andere kant, je kan ook niet de hele tijd 10.000 calorieën per dag eten en anabolisme nastreven, want dan gaan je detox pathways niet aan. Dat is ook niet goed. Dus het beste is daar eigenlijk om een mix in te vinden. Maar je kan ook zeggen, ik doe een combinatie. Dus ik eet gezond, ik eet voldoende, dat ik niet afval. Ik zorg ook dat ik mijn eiwitten binnenkrijg. Maar tegelijkertijd wil ik ook nog dat dat AMPK enigszins geboost wordt. Ja, daar kun je die thee natuurlijk heel goed voor gebruiken.
Kun je uitleggen hoezo het dan zo belangrijk is om het AMPK-enzym te boosten? Is dat inderdaad voor detoxificatie?
Ja, een hele versimpelde uitleg is, stel je hebt thuis 10 gasten. En die drinken en die eten en die lopen en die hebben hun schoenen niet uitgetrokken. En die bevuilen het toilet, noem maar op. Dan is het ook zaak dat ze af en toe eventjes helemaal fysiek uit het huis gaan, zodat je kunt schoonmaken. Want als ze in huis blijven, dan kan je niet tegelijkertijd ook heel goed schoonmaken. Wel een doekje eroverheen, maar niet echt schoonmaken. Dus als je niet eet, je bent aan het vasten, je hebt calorische restrictie, dan kan je lichaam zelf oude cellen, zombiecellen, senescencellen, allemaal opruimen, detoxificeren. Ja, en dat doet je lichaam eigenlijk vanzelf. Daar heb je niet per se iets extra's voor nodig. Maar ja, je hebt wel de mogelijkheid nodig dat je lichaam daartoe in staat is.
En dat doet het AMPK-enzym. Dat is de schoonmaker.
Ja, schoonmaken, reinigen, regenereren van oude cellen, opruimen enzovoorts. Ja, dat hoeft naar mijn idee niet per se elke dag altijd geactiveerd te worden, maar wel zo nu en dan. Ja, en als je teruggaat in de evolutie, er was overvloed, oké, mTOR ging aan. En dan was er verplicht schaarste, ja, dan ging AMPK aan.
En zou het dan niet helemaal mooi zijn als er een perfecte balans is tussen mTOR, dus dat is inderdaad zeg maar opbouw van systemen, en AMPK het reinigen van, dat het op in de loop van de dag een bepaald moment AMPK actief is en een ander moment van de dag mTOR?
Ja, dan kom je eigenlijk op het circadiaanse ritme. Kijk, 's nachts ben je natuurlijk niet aan het sporten, 's nachts ben je niet eiwitten aan het eten. Dus overdag is over het algemeen meer anabole processen, opbouw. En dan 's nachts is het detoxificatiesysteem actief. Ja, dat zie je ook in de Chinese geneeskunde. De lever, de gal, die zijn dan actief.
Ja, dat is toch optimaal, zou je zeggen?
Ja, absoluut.
Tenzij je misschien een aantal dagen wil gaan vasten, 1 keer in het jaar, dan blijf je in die AMPK-activatiestatus.
Ja, dat is ook prima natuurlijk om zo nu en dan gewoon een dag niet te eten. Dat is helemaal oké. Het is ook niet dat je dan gelijk spiermassa verliest of gelijk heel veel afvalt of zo. Dat valt echt heel erg mee.
Mm-hmm. En wat is er nog verder interessant aan die genostemma? Want doet het ook iets met de hartfunctie?
Ben ik niet tegengekomen, eerlijk gezegd, dat het iets voor het hart doet. Misschien wel hoor, maar niet dat ik weet.
Ook qua rust natuurlijk, want het brengt bepaalde rust waarschijnlijk in je hele metabole systeem.
Ja, dat wel. Dus het is een adaptogeen. Dus het is stressreducerend. En eventueel als je van die trackers hebt, zo'n Aura Ring of een Whoop of een Apple Watch, zou het kunnen resulteren op lange termijn in een lagere rusthartslag. Minder pieken als je aan het sporten bent. En dat je HRV, dus heart rate variability, dat omhoog gaat. Dat zou zomaar kunnen.
Ja, kan je eens bij jezelf meten of dat werkt. En zou het nog uitmaken of je zoals bij jou het poeder neemt, of dat je zoals bij mij de thee neemt van Genostemma?
Nou, voor de werking denk ik niet dat dat gek veel uitmaakt. Je moet voornamelijk kijken wat is praktisch. Kijk, ik heb ook die thee gebruikt. Maar goed, je hebt dan losse thee, dan moet je het overgieten, dan moet je het afzeven. Dan wil ik nog een tweede set doen, dan moet je dat weer bewaren. Nou, dat vond ik gewoon iets praktisch gezien te lastig. Vandaar dat ik gewoon een heel klein zakje heb met een extract. En dan kan ik gewoon een klein mespuntje toevoegen aan mijn smoothies, aan mijn green shakes enzovoorts. Ja, de werkzame stoffen zijn min of meer hetzelfde.
Jij combineert dan, neem ik aan, van alles, hè? Spirulina poeder, creatine.
Dus ja, het is eigenlijk een greens mix die ik dan gebruik. Er zit echt van alles in, van fruitextracten tot groente-extracten, tot algen tot paddenstoelen. En daaraan toevoeg ik dan nog extra dingen. Dan zul je denken, ja, waarom hebben ze dat niet gedaan bij de standaardformulering? Nou, omdat de smaak natuurlijk ook nog enigszins goed moet zijn. Dus stel dat ze die extracten die ik toevoeg allemaal eraan hadden toegevoegd, dan was het een heel mooi product geweest, maar dan was de smaak wel verschrikkelijk.
Ja, dan moet je gewoon voor lief nemen, hè?
Eigenlijk wel. Ja. Ja,
gewoon weten, dit is gezond voor me en het is eventjes doorbijten. Het smaakt niet zo lekker, maar dat geeft ook niet. Maar je kan er een beetje honing aan toevoegen, dat maakt alles goed.
Ja, je kan honing toevoegen of bessen natuurlijk of fruit, een rijpe peer of iets dergelijks. Dat kan altijd.
Ja, om de smaak wat milder te maken, wat vriendelijker.
Ja, ja. Dat kan altijd.
Oké, dankjewel Wouter.
Graag gedaan. It's a
Funk was dat. Volgens mij heet het Disco Turbo, maar ik hoor zingen Groove With Me Tonight. Dus, nou, het zal wel. Je bent bij de Donderdag Date.
De Donderdag Date!
Waar we jou trakteren op nieuws.
Gezondheidsnieuws.
Een kleine dosis creatine, ingenomen slechts 2 uur voor het sporten, verbetert direct je prestaties bij krachttraining zoals bankdrukken en squatten. Zelfs zonder een lange opbouwperiode van weken konden jonge mannen meer herhalingen uitvoeren en bewogen ze de gewichten sneller dan met een netmiddel. Ook het herstel tussen de trainingssessies door verliep soepeler. Dat geeft aan dat het lichaam sneller weer klaar is voor de volgende inspanning. Dit verrassende resultaat toont aan dat je niet altijd weken hoeft te suppleren om toch al merkbare winst te hebben van dus creatine in kracht en snelheid. Dus neem het gewoon kort voor je workout en je zit goed. Zometeen Cindy de Waard, moleculair voedingsdeskundige. Don't stop till you get enough. Dit is Michael Jackson.
It's got a lot of power, and it makes me feel like Let me do feel like that.
Hier is Cindy de Waard, natuurgeneeskundige en orthomoleculair voedingsdeskundige.
Hallo Frank.
Hallo Cindy. Ze zeggen wel eens dat de darmen de tweede brein zijn. Je hebt de gut-brain axis. Hoe kun je nu precies met voeding en door je microbioom aan te passen en je leefstijl aan te passen, iets verbeteren in je stemming, je aandacht en concentratie en je bestendigheid tegen stress?
Ja, goede vraag. Ja, ik denk dat je zeker kunt spreken van een tweede brein. En die zit in je buik. Dat zijn onze darmbacteriën. En je noemde al de gut-brain axis of de hersen-darm, zoals we het in het Nederlands noemen. En je ziet eigenlijk dat er dus een communicatielijn, of eigenlijk verschillende communicatielijnen bestaan tussen ons hoofd en onze buik. En in tegenstelling tot wat je misschien doet vermoeden, is die communicatie loopt voornamelijk eigenlijk van beneden naar boven, in plaats van onze hoofd naar onze buik. 90% van de communicatie over de hersen-darmas verloopt eigenlijk van onze buik naar het hoofd. En die loopt over een aantal routes, namelijk via het zenuwstelsel. Dus de darmbacteriën kunnen direct het zenuwstelsel beïnvloeden. Maar verloopt ook via hormonen. Darmbacteriën kunnen ons hormonale stelsel beïnvloeden. Waaronder dus ook het stresssysteem. En ook via de bloedbaan kunnen allerlei metabolieten die geproduceerd worden door de darmbacteriën uiteindelijk de hersenen bereiken. En je ziet als er een dysbiose in de darm gaat ontstaan, dat er eigenlijk druk komt op de darmwand. En je wil normaal gesproken dat die darmwand zo sterk mogelijk is en alleen maar de stoffen doorlaat waar je lichaam wat aan heeft, die gunstig zijn voor je lichaam. Maar als er een dysbiose ontstaat, dan gaat die darmwand een beetje lekken en ontstaat er druk op het immuunsysteem wat vlak achter de darmwand ligt. En daardoor kun je ontstekingsreacties gaan krijgen. Dus het immuunsysteem, dat is ook zo'n route die uiteindelijk weer kan leiden tot ontsteking in het brein. Dat noemen ze dan neuroinflammatie. En daar kan leiden tot een verhoogde stressgevoeligheid of neerslachtige gevoelens of angstklachten. Dus door dat microbioom gezond te houden en die darmwand sterk te houden, kun je invloed uitoefenen op je gemoedstoestand.
En hoe houd je de darmwand sterk? Ik neem aan dat je bepaalde stoffen niet te veel moet gaan eten, zoals gluten in tarwe.
Zeker, ja. Gluten is zeker zo'n hele belangrijke stof, een heel belangrijk eiwit eigenlijk. Wat bij iedereen heel kortstondig de darmdoorlaatbaarheid verhoogt. Dus ongeacht of je nu tegen gluten kunt of niet, vindt dat proces plaats. Alleen de ene persoon kan daar beter tegen dan de ander. Dus de ene persoon zal daar klachten van krijgen, van het eten van gluten, en de ander niet. En klachten zijn dan ook weer, dat is ook weer een glijdende schaal, tot ik voel een beetje buikongemak, tot helemaal ernstige celiakie, waarbij daar hele ernstige ontstekingsreacties ontstaan. Maar gluten is er zeker één die ik uit de voeding zou laten om de darmwand rust te geven. Maar dat geldt eigenlijk voor allerlei irriterende stoffen of potentieel irriterende stoffen. Zeker als je gevoelig bent. Dus dat geldt ook voor voedingsmiddelen die histamine bevatten of histamine kunnen vrijzetten. Die kunnen een ontstekingsreactie geven op de darmwand. Of allerlei oxalaatrijke voedingsmiddelen. Dat zijn allemaal irriterende stoffen, lectines die in peulvruchten zitten, die druk kunnen geven op de darmwand.
En hoe kun je je de hersenbreinas voorstellen? Is dat inderdaad de bloedbaan of hoe ziet dat eruit?
Ja, dat loopt dus via verschillende routes. Dus aan de ene kant heb je dus het zenuwstelsel wat direct gestimuleerd kan worden. We hebben een heel erg groot netwerk van zenuwvezels in onze darmen zitten, die uiteindelijk allemaal via de nervus vagus uitkomen in het brein. Dus dat is één route. Maar je hebt ook een hematogene route, dus via de bloedbaan. Dat zijn allerlei immuunstoffen die via de bloedbaan de hersenen kunnen bereiken. Maar ook de hormonen die via de bloedbaan de hersenen gaan bereiken. Of de korte keten vetzuren die ik eerder ook al noemde. Dus het is eigenlijk verloopt die hersendarmas een beetje via verschillende routes. Het is niet één as of één systeem. Maar je ziet verschillende orgaansystemen eigenlijk samenkomen via de darmen.
Dus je zegt van neurotransmitters in je hersenen worden aangemaakt door onder invloed van wat er in je darm gebeurt. Of worden die ook in het darm ook aangemaakt?
Ja, die worden in de darm ook aangemaakt. Want neurotransmitters die buiten de hersenen of buiten het zenuwstelsel worden aangemaakt, die kunnen niet de bloed-hersenbarrière passeren. Dat zou ook een beetje te gevaarlijk zijn voor onze fysiologie als dat wel kan. Maar de darmbacteriën die kunnen wel neurotransmitters aanmaken. Dus bijvoorbeeld, en dan heb ik het over serotonine of dopamine en GABA. En we weten dat 90% van de serotonine die wij in ons lichaam hebben, die zit eigenlijk in onze darm. Dus depressie en dergelijke, wat heel erg geassocieerd wordt met serotonineproblematiek, dat zit misschien wel helemaal niet zo in ons hoofd, maar dat zit veel meer in onze darmen. Want daar zit veel meer serotonine.
Want die serotonine die in de darm voorkomt, die heeft rechtstreeks een invloed op je stemming. Dat heeft echt een effect.
Nou, dat serotonine, dat kan wel via in je darmen, dat kan wel via het zenuwstelsel signaleren naar je hersenen. Dus wat je bijvoorbeeld ziet bij een verstoorde serotoninestofwisseling in de darmen, krijg je een verhoogde pijngevoeligheid en dat verloopt via het brein. Dus je ziet dat daar enige communicatie plaatsvindt via het serotonine wat in de darm zit. Ik denk, als je het echt wil hebben over depressie en de invloed van de darmen, zou je meer gaan kijken naar ontstekingsmediatoren, dus neuroinflammatie. En daar zie je een hele duidelijke rol dus voor het microbioom, voor ongunstige pathogenen die allerlei toxische stoffen produceren en het immuunsysteem tot een ontsteking aanzetten, die uiteindelijk het brein bereikt. Dus als je invloed wil uitoefenen op je gemoedstoestand, is het belangrijk om die darmwand gezond te houden en al die pathogenen uit de darm te gaan werken. En dan zie je inderdaad, dat is ook in verschillende studies aangetoond, dat leidt tot een afname in depressieve gevoelens of angstklachten.
Dat red je denk ik niet op je eigen houtje, dus je darmwand weer rustig maken, pathogenen uitbannen. Heb je dan inderdaad een therapeut nodig of kun je al zelf al met leefstijlmaatregelen een heel eind komen?
Ja, ik denk dat dat heel erg afhangt van de ernst van de klachten. Als je af en toe wat neerslachtig bent, kun je best wel zelf dingen gaan uitproberen. Maar als er echt sprake is van een depressie, dan denk ik dat het belangrijk is om dat met iemand anders samen te gaan doen. Omdat begeleiding ook kan helpen om je op het goede spoor te houden. Maar als jij denkt van ja, weet je, ik voel me af en toe niet zo lekker in mijn vel zitten of ik ben heel erg stressgevoelig, dan zou je ook prima zelf aan de slag kunnen met kijken of je bijvoorbeeld je darmwerking kunt optimaliseren met het gebruik van probiotica. Of je voeding wel goed in elkaar zit. Hè? Of het misschien helpt om een tijdje glutenvrij te eten. Sommige mensen kunnen niet goed tegen caseïne in zuivel. Hè? Misschien helpt het om ook eens te kijken of het een tijdje lukt om zuivelvrij te eten. Ik denk alleen wel dat het belangrijk is dat als je die dingen gaat uitproberen, dat je niet steeds meer restricties aan gaat leggen in je voedingspatroon, zonder dat je hele duidelijke effecten ziet. Omdat eten natuurlijk ook wel, het is belangrijk dat je een goede relatie met eten houdt. Dus je moet wel duidelijke effecten zien van wat je aan het proberen bent, anders is het denk ik niet heel zinvol om dat door te zetten. En als je verschillende dingen hebt uitgeprobeerd en het lukt niet goed, dan kun je natuurlijk altijd nog hulp inschakelen.
Ja. Even nog een vraag tot slot die hiermee te maken heeft. Zou het voor iedereen eigenlijk wel gunstig zijn om af en toe zo'een zakje met probiotica te nemen? Misschien één keer in de week, een beetje zo preventief?
Ja, dat vind ik moeilijk. Ik vind uitspraken als voor iedereen of voor niemand vind ik altijd een beetje moeilijk. Is dat voor iedereen goed? Nee, dat denk ik dus niet. Maar ik denk wel dat mensen die regelmatig last hebben van darmklachten heel veel baat kunnen hebben bij probiotica gebruik. En of dat dan een kuurtje is van een paar weken, of dat je langdurig probiotica blijft gebruiken, dat is dan een beetje afhankelijk van ook hoe gemotiveerd je bent om dat heel lang in te nemen. Ik denk dat één keer in de week zo'n zakje of een capsule of iets dergelijks innemen niet heel erg zinvol is. Omdat dat heel snel dan ook weer uit het systeem eigenlijk spoelt. Dus je moet het wel een aantal dagen achter elkaar dan gebruiken. Voordat je daar echt effecten van mag gaan verwachten. En probiotica is ook zo. Dat is iets waar ook wel verwarring over bestaat. De probiotica supplementen die wij gebruiken, die koloniseren ook niet blijvend de darmen. Hè? Dus als je stopt met het innemen van zo'n supplement, dan kun je binnen 2 weken eigenlijk niet meer de bacteriestammen terugvinden in de ontlasting. Dus dat betekent dat ze de darm niet blijvend koloniseren, maar dat zij kortstondig een omgeving creëren waarin onze eigen gezonde flora zich kan gaan herstellen. Dus daarom is denk ik 1 keer in de week zo'n zakje innemen niet heel zinvol.
Nee, dat is heel goed om te weten, te realiseren.
Ja.
Oké, dankjewel Cindy met informatie over de darmen als een soort tweede brein.
Ja, graag gedaan.
Lekker hè, King en Love and Pride.
Your DJ, Frank Reuters.
Yeah.
Gezondheidsnieuws.
Mensen die regelmatig vis eten hebben een aanzienlijk lager risico op depressie. Zo laat een grote analyse van bijna 400.000 personen zien. Elke dag al een klein stukje vis van 15 gram eten verlaagt de kans op een depressie met 6%. Zowel bij de algemene bevolking als bij vrouwen die zwanger zijn. Deze beschermende werking komt waarschijnlijk door de unieke mix van omega-3 vetzuren, vitamine D en B12 in vis, die essentieel zijn voor een goed werkend brein en een stabiel humeur. Hoewel supplementen niet altijd hetzelfde effect laten zien, lijkt het eten van de vis zelf een krachtige strategie om somberheid te voorkomen. Dus ja, zet vaker gewoon vis op het menu en dan ben je goed bezig voor in ieder geval ook weer dat deel van je stemming. Want er zijn natuurlijk veel meer factoren die invloed hebben. Hè? Meer gezondheidsnieuws komt straks. Ik zie je sowieso weer straks in het tweede uur hè, van de Donderdag Date. That's very fine, so fine. Een man die ook alles weet over so fine, dit is Howard Johnson.
Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
Make that.
Straks uur 2 van de donderdagdate, maar nu eerst het nieuws.